lezen wij nog eens zondag 46 van de Heidelbergse catechismus. Vraag 120 en het antwoord en ook 121. Zondag 46. Dan vraagt de onderwijzer in vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader? En hij antwoordt daarop op dat hij van stonden aan in het begin onzes gebeds in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond onzes gebeds zijn. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121, waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? Antwoord op dat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk denken, en van zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams en der ziel verwachten. Tot zover. Wij overdachten de aanspraak van het gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, in de eerste plaats opwekkend tot kinderlijke vrezen, de tweede plaats tot toevoorzicht, in de derde plaats ter herinnering en in de vierde plaats tot verwondering. De aanspraak van het gebed tot kinderlijke vrezen, toevoorzicht, herinnering en verwondering. We zijn gebleven bij de kinderlijke vrezen en het toevoorzicht, het welk de grondslag van het gebed, de structuur van het gebed, waarvan het gebed doortrokken is. Daar zijn wij de vorige maal gebleven. En we hebben toen elkander erop mogen wijzen op die onschriftuurlijke afwijkingen. En namelijk enerzijds als de kennis van God de Vader en de aanspraak van onze Vader in onze leerstellige gedachten een bekroning gaat worden van een bepaalde geschiedenis, kering, beleving die wij hebben, waarbij dan als einddoel ook nog komt het vaderschap Gods over ons. Dan staat het helemaal in het teken van ons leerstellig uiteenrafelend denken. We hebben juist gehoord dat een kind al heel spoedig gaat beginnen, al kan die het nog niet uitspreken zo goed, mijn natuurlijke om papa of vader en moeder of mama te zeggen. We hebben aangetoond, daar zit iets in, een wrong die niet naar het woord is. Ik geloof niet, of ik geloof dat de Heere nooit één kind, hoe klein ook, kwalijk genomen heeft. Die is gaan zingen, goedertierenvader, milde zegen, Ader. Stel uw vriendelijk hart, op wiens gunst wij hopen, eeuwig voor ons open. Nee, daar verblijden zich de engelen in de hemel over, en de Heere zelf. Het is de eer die hem alleen toekomt. En het is tot oneer wanneer kinderen hun ouders in natuurlijke niet erkennen en spreken over die oude Heer of over die of dat. Dat klopt niet. Nu, in het geestelijke klopt het veel minder dan wanneer God ons om Jezus wil de ogen opende op de eeuwige barmhartigheid Gods des Vaders. dat we dan ons zouden gedragen als stonden wij voor de grootste tiran die bezig is om onze ondergang te bewerken. Anderzijds hebben wij ook gehoord de andere kant, dat klakkeloos, zonder kinderlijke vrezen, zonder dat kinderlijk vertrouwen, dat vormelijke, dat dode van de geestloze beleider, bij wie het op de lippen bestorven ligt. Vader in de hemel, wij danken u, Vader in de hemel, dit en dat. Dat dat ook kan klinken in Gods oren, maar ook in de ziel van een arme zondaar als godslasterlijk, dat het een afkeer opwekt. Omdat dat kinderlijk toevoorzicht, die kinderlijke vrezen, ten eenenmale gemist wordt. En wat wordt nog meer gemist? Daar gaan wij nu bij in het vervolg nog even bij stilstaan, want ten derde noemden wij deze aanspraak ook tot herinnering. Want dan gaat de Heidelberger verder, we laten het verband verder liggen, hebben we verleden week bij stilgestaan, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. Dat is de herinnering. Als een mens zo staat, je zou haast zeggen, staat te blaren, Vader in de hemel, hier en daar en nog eens, dan is daaruit de herinnering weg. Dan is net of dat hij echt geboren is, zoals de eeuwige Zoon van God, de natuurlijke Zoon des Vaders is. Want hij was God uit God. Van eeuwigheid van de Vader niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. Christus is de natuurlijke Zoon van de Vader. Want de Vader heeft hem ook gegeven het leven te hebben in zichzelf. En zo gedraagt zich nu een nietige aardworm wanneer hij de borst vooruit steekt en wanneer de herinnering eigenlijk weg is, als die staat in het volle bewustzijn van zijn waardigheid. Vader, wij danken u. Dan zou je ook vragen, hoe komt u erbij? Hoe zit dat dan? Jouw vader is toch Piet of Kobus of die of die? Begrijp je? Dat zou je dan, want zo praat men. En dat heeft ook als achtergrond, geliefde, dat de herinnering weg is. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En wij zijn geen kinderen Gods. Krachtens onze eerste geboorte, maar door aanneming, door adoptie. Daarom brengt de aanspraak, onze Vader brengt ons ook in herinnering. Daar wil de Heidelberger een altijd maar weer in herinnering, bij de aanvang van het gebed. Hij die eertijds geen volk waard, kun je natuurlijk op de heidenen laten slaan. Maar je kunt ook zeggen wat de apostel Elders zegt. Wij zijn van nature kinderen des toorns gelijk alle anderen. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Herinnering. Alles wat naar onze maatstaven en gevoelens vanzelfsprekend is. Dat wordt een vloek. Dat wordt een ijdel gebruiken van de naam, ook van de Vader en van Christus. Juist wil de Heer Jezus door met het tederste te beginnen. Wil hij ons terug uitschuiven. De plaats doen innemen die behoorlijk is. Onze Vader, opdat we ons zouden herinneren. Adam, onze Vader. Die het recht verloren had om God als zijn Vader aan te spreken. Want hij koos een andere vader, de duivel. Die heel die tedere en schone relatie met God verbroken heeft. Daar wil de Heer Jezus en de Heidelberger ons aan terugdoen denken. En zeggen, zondaar of zondares. Als gij het onze Vader bidt, of waar hij het in zijn woord ons heeft leren bidden. Daar zal het niet zo zijn dat wij als gearriveerde christenmensen de oog opslaan en zeggen, Vader, hier ben ik. Maar dat we zouden buigen in het stof en herinnerd worden. Hij was onze rechter. Hij had recht nooit meer naar ons om te zien. De slagen van de slechtste aardse vader die hij aan zijn kinderen gaf. Zijn nog liefkozingen vergeleken bij wat wij ons waardig hebben gemaakt voor onze schepper. Tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Zie je, de Heidelberger wil naar de grond. Hij wil niet zeggen, bij wijze van spreken, wij zijn toch gedoopt, wij zijn toch gereformeerd of hervormd of zwaarder of lichter, doet allemaal niets ter zake, wie we ook zijn. Daar komt het niet vandaan, daar komt het niet vandaan. Het komt alles uit Gods heilshandelingen, in Christus met verloren zondaren. Oh. Dat is zo nodig omdat wij van die afgestompte zielen hebben. Omdat ze wel eens zeggen, ja, mens raakt overal aan gewend. Ja, zo boos en slecht is het nu ook in de geestelijke dingen met ons gesteld. En tenslotte wordt het een formule. Zonder meer. En daar wil de Heilige Geest niet heen. De Heilige Geest wil daarheen om ook bij de voortgang tot onze laatste levensstonde toe ons in te prenten. Gedenk toch. Gij waart eertijd dwalende schapen. Gij waart eertijd niet mijn volk, niet ontfermd. En nu zijt gij ontfermd. En nu zijt gij mijn volk. Maar dat is geen paspoort dat u op zak hebt waarop uw nationaliteit staat aangegeven. Nederlander of hemelburger. Nee. Nee, dat deelgenootschap aan dat hemelse rijk, aan dat koninkrijk van God. Is de werking van de geest van Christus die het geloof werkt in de harten op die enige zoon, die natuurlijke zoon. Die dat deel van vastaarden op zich wilde nemen. Er is hier dus geen conclusie. Er is hier geen vanzelfsprekendheid. Er is hier niet, dat is toch logisch, want, nee, het is niet logisch, het is niet gewoon, het is ook niet vanzelfsprekend. Het is onbegrijpelijk dat God, die hoog en verhevene die ons goed schiet, die we met alles in het gezicht geslagen, dat hij toch in en door Christus vader is en blijft, ook van zijn kinderen, die in zichzelf goddeloze zijn, die het niet beter gedaan hebben dan alle andere kinderen des torens, om Christus wil. Kijk, en als je dat mist, dan wordt het walgelijk, want dan is de herinnering eruit. De herinnering, o God, dat heeft u nu alles, alles gekost. Uw zoon, uw geliefde, het heeft zijn leven gekost. Hij is als een, je zou haar zeggen, als een onecht kind. Hij was de echte, als een onecht kind. Door niet alleen al zijn broeders, maar door God en mensen, wereldlijke en hemelse rechters, is die van de Vader buiten de deur gezet. Buiten de deur. Want er is een ogenblik gekomen in zijn bittere inleving. Van buiten zullen zijn de honden. En hij was geen hond. Hij was een eigen kind van God. Is er een ogenblik gekomen in die bittere inleving, dat hij niet meer zei, onze vader, mijn vader. Maar dat hij zei, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zat daarmee in verband? Toen groef hij tot op de bodem van de rampzaligheid. Toen zonk hij in grondeloze water. Het vaderschap en het kindschap. Het kindschap werd afgesneden voor Christus. Denk eens in. Het kindschap afgesneden. Is er een erger iets in te denken? Op het natuurlijke terrein is het al iets heel ergs. Als een vader een kind of ouders een kind verstoten en zeggen, geen kind, ik herken je niet. Ik herken je niet langer. Maar dat zijn allemaal dan nog zondaren. Maar dan moet je indenken, de heilige, de onnozele, de afgescheidene van de zonde. Zo tot zonde gemaakt, dat vader hem in zijn kindschap afsnijdt. Hij zei mijn kind niet. Om dan te geloven dat je nog kind bent, wie zal dat doen? Dat heeft hij gedaan. Als hij dan geen kind meer was, dan was hij nog, toch nog. Hij had een God. Dan zegt hij nog, mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Dat is het alleronuitsprekelijkste geweest, wat in geen mensenhart kan opklimmen, en ook door geen mensenwoorden genoemd kan zijn. Want dat betekent, altijd vaders wil gedaan, altijd vaders stem gehoorzaamd, altijd vaders deugden verheerlijk. Niet wij, hij. En dan tenslotte met alles buiten. Buiten. Opdat ellendelingen met al hun jammer en ellende binnen zouden gehaald worden. Kijk, en daar wil de Heidelberger heen. Die wil niet naar een voorwerpelijke belijdenis of een geestloos belijden. Naar dat vanzelfsprekende vader. Daar wil hij niet heen. Hij wil zijn kerk er juist aan herinneren. Dat alleen geeft kinderlijk toevoorzicht en ook kinderlijke vrezen. als ze telkens weer teruggebracht worden. Dat heeft hem het kindschap gekost. Hij was de zoon. Maar hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden had. En hij werd weggestoten uit Gods ogen, werpt hem uit. Door Christus geworden is. Van eeuwigheid reeds in Gods besluit, maar in de tijd heeft het besluit gebaard. Christus is gekomen. Hij heeft het alles vervuld. Hij heeft zijn kinderen dit gebed geleerd, zijn discipelen. Dat moet je niet vragen, dat is uit de eerste hand. Uit de eerste hand, dat heeft geen engel gezegd. Christus zelf. En die kent de Vader. En die is ook van de Vader gekend. Hij heeft dat gezegd. Maar ondertussen, wanneer hij zijn kerk dat leert en hij legt zijn vaderlijke hand op hun hoofd, dan zakte hun hoofd steeds dieper naar beneden. Begrijp je? Dat is nou precies wat ik aan wilde wijzen. Dan gaat dat hoofd niet drie kwart omhoog van vader naar beneden. En dan valt er wel eens een tranen. Niet als verdienstelijk of zo moeieus, niet denken dat ik dat bedoel, maar van aan de herinnering. Zeggen, o Heer Jezus. Dat was nou onze plaats, mijn plaats, dat ik als allerafschrapsel daar hangen moest aan het hout. Mijn plaats. Mijn plaats, dat ik die gramschap had moeten ondergaan. En u, en dan zegt de koning, bid al dus onze Vader die in de hemel zijt. Dan wordt zijn hand ook zwaar op ons. In liefde, eeuwige ontferming, en dat vernietigt iets in de mens. Dat werpt die hoge muren naar beneden. Dat verbrijzelt ons in ons binnenste. Vader, hij vader, mijn vader. Ja, maar zo duur. Met de allerduurste prijs betaald. Niet met goud, nog met zilver, maar met een afsnijding in het kindschap. Hij afgesneden. De vaders immers hebben op God vertrouwd en ze zijn geholpen geweest. Maar, zegt hij, ik kom daar niet voor in aanmerking. Want ik ben een worm en geen man. Een spot en smaad van mensen. Oh ja, dat is die herinnering die we altijd weer nodig hebben. Ook in al onze ingezonkenheid, in onze slaperigheid, in onze dodigheid. Dat alleen doet de hoop herleven naar zijn gebod. Als de Heilige Geest door middel van zijn woord gaat getuigen. Abba, Vader. Die geest getuigt. Die geeft de toon aan. En we stamelen mee. Vader, maar dan verwonderd. Verslagen. Ingewonnen. Voor dat enige werk van de Heer Jezus Christus. Ziet u, dat moet u nu altijd maar als maatstaf gebruiken. Je moet niet klakkeloos zeggen, ik heb die man wel eens vader horen zeggen, hij gaat zijn boekje te buiten. Of die man die zegt nooit dit of dat is. Daar moet je niet op verkijken hoor. Moet je niet op verkijken. En ik heb van verschillende mensen gehoord, toen mijn grootvader, hoe ouder dat hij werd, hoe meer sprak hij van vader. Als hij wat begeerde, dan zei hij, ik zal het aan vader vragen. Zeg die op de preekstoel, laten we eerst aan vader vragen. En dan kun je zeggen, ja, maar dat vond ik maar een beetje. Nee, dat was juist een teken van het wandelen voor Gods aangezicht. Maar dit moet je als maatstaf nemen. Waar blijven wij nu? Gaan wij eraan te gronden met heel ons verdoemelijke ik, met onze godsdienst, met onze inbeelding, met al onze beschouwingen? Of is het vrucht van onze beschouwingen, dan is het walgelijk en dan blijft het walgelijk. En er zal toch eenmaal blijken dat deze Vader die ons geschapen heeft, onze rechter is. Vanwege al onze overtredingen en zonden. Om Christus wil onze Vader. Wat denk je als Jesaja zegt? Ja, ik weet het wel. Want er wordt wel meer toegepast op het algemeen vaderschap, kracht en schepping. Maar we hebben gehoord, dat heeft hier nog niet veel mee te maken hoor. We hebben die klem zien sluiten. Dat we niet moeten denken als we 3 keer per dag aan tafel of 6 keer dat gebed bidden, dat we er dan onderuit kunnen door te zeggen, ja, maar dat bedoel ik gewoon maar God mee in het algemeen. Nee. Nee, ik zeg niet dat je dat niet mag doen, zo bidden. En ik wil u tot de werkelijkheid wijzen. Maar van Jesaja ook, je kunt natuurlijk zeggen, dat slaat het algemeen, maar ik geloof het niet. Als Jesaja zegt, nu dan, Heere. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij zijt toch onze Vader, wij zijn leen. Gij zijt toch onze Maker, wij alle zijn uw handenwerk. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat we u niet horen? We zijn geworden als degene die naar uw naam niet zijn genoemd en over welke gij vanouds niet hebt geheerst. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden, het gerommel u is ingeland? Dat heeft niet betrekking op scheppingsvader. Maar Jesaja geloofde in dat vader zijn om Christus wil. Daarom riep hij die vader zo aan. Daar zie je de juiste stand. Vader is de baas. Vader is de eeuwige raad. Uit hem is het welbehaag. En het is in Christus openbaar gekomen. In het land dat stemmeloze. Daarom doet die man, als hij dat in het algemeen wil toepassen, zegt, dan is er voor mij de waarde uit hoor. Ze zeggen, nou ja, we zijn tenslotte allemaal van God afkomstig, of de Heer heeft ons allemaal geschapen. Heren, wij zijn leen. Daar zit veel meer aan ten achtergrond. Veel meer. Daar zit aan ten achtergrond, Heren, u kunt om Christus wil. Om uw lieve zoons willen kunt u van dat vormeloze, van dat onbekwame, dat onmachtige, dat alleen dove, blinde en stomme, daar kunt u om Christus wil iets van maken. U kunt er uw zoon in drukken, zodat dat stof en slijk gaat zeggen, Heere onze God, andere heren behalve gij hebben over ons geregeerd. Maar door u alleen gedenken wij uw naam. Dat. Nu, die draad loopt hier nu door, die herinnering. Namelijk dat God onze Vader om Christus door Christus geworden is. En als wij dat gelovig mogen omhelzen, dan hoef je niet bang te wezen dat een zondaar te ver gaat of niet ver genoeg, want dan gaat het vanzelf. Dan hoef je niet te zeggen, ja, nou moet ik toch weer eens een keer vader zeggen, of nu moet ik het eens een poosje niet zeggen, want anders zouden de mensen soms denken dat ik een beetje makkelijk erover denk. Alles van ons, is allemaal van ons. Maar dan is dat die stille werking van Gods geest, die op het onverwachtst in onze harten geeft te zingen. Milde handen, Vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Denk aan het vaderlijk meedogen. Dan is het goed. Daar is de Heere verblijd mee in de hemel. En daar is het kind ook verblijd mee. Want het is een kind. Het is geen opa, het is een kind. Begrijp je? En omdat het een kind is, kan het kind er nooit anders als goed mee zijn, als het in nood en in blijdschap, in duisternis en in het licht, in de strik of uit de strik, als het kind mag roepen, vader, help mij om Jezus wil, trek mij. Zo zal ik uw naam verhogen en psalm zingen. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij met een recht geloof bidden, dat onze vaders ons aardse dingen ontzeggen, dan onze vaders ons aardse dingen. Ja, dat leidt tot de verwondering. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij met een recht geloof bidden. Wat is dat, een recht geloof? Nou ja, een recht geloof, dat is doortrokken onder andere van het woord, u wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Een recht geloof is niet wat die beweging ervan maakt, weet je wel. Ik had een doofstomme zus. Nou, dat kind, dat was natuurlijk ook helemaal in de war toen ze hoorden dat Osborne in Nederland kwam. Het is ook een kind dat altijd, een zuster die altijd onder het woord geleefd had en een kinderlijk geloof beoefende. En ja hoor, die is tenslotte, ze is gegaan. Ook meegedrongen. Ook naar voren. En ze kwam teleurgesteld thuis, maar is er nog een keer geweest, ik weet nog heel goed. En die tweede keer, toen kwam ze thuis. Toen zegt ze, zoals dan een doofstomme praat, dat kan ik niet zo nadoen. Toen zegt ze, hij is de duivel. De duivel. Zijn vader die begon een beetje te lachen. De duivel. Ja, zegt ze, de duivel. Want ze was gewoon, ik zeg het nu even zinnenbeeldig, in een beeld, een beetje plastisch. Niet letterlijk, maar ze was gewoon aan de kant geschopt. Ja, dat komt. U gelooft zeker niet. Anders zou het wel. Hey, dat is even een evangelie. Maar dan geef je de verzekering, dat is geen recht geloof. Ook al zouden er mensen beter worden, dan hoeft dat nog ineens een recht geloof te zijn. Niet het geloof waar het hier over gaat. Want dat rechte geloof wat hier bedoeld wordt, wordt gedragen door de wetenschap dat wij zulke stommen zijn dat we niet weten wat goed is voor ons of wat slecht. Daar wordt het door gedragen. Dat is een recht geloof. Een recht geloof is niet, kijk eens, als je nou gelooft, dan was dat kind van je niet ongelukkig geboren. Dat heb ik ook wel meegemaakt. En als je nou geloofd had, wel nee, dat is eigenlijk op een sluwe manier hetzelfde standpunt als de vrienden van Job, waar we dan zo aardig over kunnen preken dat ze abuis waren. En de discipelen die zeiden, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders? Dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Eigenlijk is het dan helemaal het verbroken verbond en werken wel uit opkomen. Het geloof wordt een werk. Maar een recht geloof. Een recht geloof. Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te vullen. Als die man naar die knaap keek die daar lag te schuim. Met schuim op zijn mond op de grond. Ach. Hoeft mogen. Maar als hij de koning aankeek, Heer, ik geloof. Ja, dat zijn geen bakenpraatjes. Dat worstelde tegen elkaar in. De Heer gaf hem zijn wens. Maar die andere man die zei, dan lees je ook van, Heer, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Je kunt nooit gaan zeggen bijvoorbeeld, dat is nou het rechte geloof en dat niet, want die een die krijgt wat hij wil en die andere krijgt wat hij niet wil. En die andere, ja. Dat moet je nooit zo bekijken, want dat zou heel raar uit kunnen komen. Heb je mensen die er hele leven om iets vragen en een ander zegt, het is toch typisch, het wordt nooit verhoord. En dat ze gezegend zijn met eeuwigdurende zegeningen. En mensen die alles krijgen. Vrede, blijdschap, geluk, voorspoed, Jezus haast zou je zeggen. Alles gaat. Hemel en aarde. En het is nog de vraag of dat ze ooit waarachtig geloofd hebben. Dat wij bastaarde zijn. Nog de vraag. Oh, ik merk wel eens dat ik zeg, de eenzijdige, de verkeerde uitleg van Gods woord, die kan naar alle kanten plaatsvinden. In alle gezindes, de waarheid, daar helpen wij onszelf nog mee naar de rampzaligheid. Ook met de waarheid. Daarom is het beter wat David, of de dichter zingt, leer mij, o Heere, een rechte zin verstaan. En wetenschap, de dwaze waan ontvloden. Hij zal ons veel minder afstaan, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden. Wanneer bid je nou in een recht geloof? Als je gaat beleiden, Heere, ik weet er niets van. Heere, ik heb nog geen kruimeltje geloof om u te geloven. Heere, ik ben zo'n liefdeloos monster. Heere, mijn hoop is verkeerd. Daarom hoop ik op u alleen, Heere. En geloof ik ook u alleen. En welke ramp mij immer mogen doen beven. Maak voort, zo Heere, aan mij uw weldaden. Dat is een recht geloof. Ja, wat typisch dat de mens dat allemaal met bepaalde kunststukken in verband brengt, weet je wel. Van die geweldige dingen. Die grote verhalen. Altijd in de positieve zin. En toen gebeurde het. Nee. Nee, dat wil nog helemaal niet zeggen. Men heeft een arme dwaas, een arme weduwe, een arme Canaanese vrouw, heeft veel meer geloof. Al ligt ze tenslotte helemaal op de grond voor de voeten van de koning. Hij moet er overheen stappen of luisteren naar haar smeking. Een recht geloof. Dat zal de Heer veel minder afslaan dan aardse vaders dat deden. Die kunt ook nog wel eens wat ten onrechte afslaan, aardse vaders, maar de Heer nooit. Als hij afslaat, slaat hij altijd terecht iets af. Dat is natuurlijk zo. Als onze kinderen met lucifers lopen te spelen, dan moet je niet zeggen, nou dat gun ik die nou hier zo. Of ze lopen tegenwoordig, dat zie ik bij mijn eigen kindertjes vaak, en dan schrik ik meestal al met een balpen in de mond, 2 jaar, 1,5 jaar. Ik heb wel gezien dat ze een breinaal te pakken kregen. Dan zeg je niet, dat is geen liefde. Dat is barbaars als je dan zegt, gun ik je nou. Dat gunt de duivel je. Die gunt zoiets. Die gunt ons dat we een gat in onze keel vallen. Dat we ons vergiftigen. Dat gunt hij ons. En die slaat ons wat dat betreft niets af. En de Heer slaat alles af. He? De Heer slaat alles af, ja. En veel minder afslaat. Met een recht geloof. Ja, waarom? Dat rechte geloof beoogt die dierbare borg en middelaar. Dat ik u kenne en de kracht uw opstanding, uw dood gelijkvormig wordende, de gemeenschap zijn lijden. Dat? Nou, dat slaat de Heer toch niet af? Wel, nee. Dan zegt hij, al mijn kinderen zal ik leren en onderwijzen. Ik zal u raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal u de weg wijzen. Hoef je niet aan te twijfelen. Maar overigens, de duivel slaapt niets af. Maar de Heer slaat alles af. Dan zeg je, wat een wonder, Heer, dat je dat afgeslagen hebt. Afgeslagen. Ja. Ja. Heeft het ook betekenis op gewone dingen? Ja. Kan ook op gewone dingen. Misschien dat je nog heel jong bent en je wordt ziek. In één ogenblik komt het openbaar. Mij voel jij er nog zo goed en je denkt bij jezelf. Och, heren. En dat mag. Zou ik alsjeblieft beter mogen worden. Maar, zou je me nog, want de dokter kan het niet, maar u kan het wel. Ik zeg niet dat het verkeerd is, dat het onoprecht is. Maar dat je zegt, heren, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan kan best zo wezen dat je in dat oprechte geloof bevestigd wordt. En dat je na 6 weken helemaal uitgeteerd op bed ligt, dat je zegt, heren, vriendelijk bedankt dat u dat afgeslagen hebt. Ik meen het wel, maar ik weet niet wat ik menen moet. Ik weet niet wat ik menen moet, heren. Wat denk je als dan de Heere komt en die zegt nog even, dan ben je bij mij, om Christus wil. Dan ben je eeuwig verlost van alles, van je eigen, niet in het minst. Wat denk je? Zeg, ach Heer, u hebt me toch verhoord. Ik wil wel beter worden, maar die beterschap is u nog niet goed genoeg. U maakt me voor eeuwig beter. Voor eeuwig beter. Met een wetenschap waar ik nog niet van heb kunnen dromen in mijn gezondste dagen. Nou, dat is het eeuwig waar. De Heer slaat alles af en hij slaat niets af. Nee. En ieder die hem aanroept, die mij bidden zal, die de Vader bidden zal in mij, hij zal het u geven. Tot rechte geloof. Tot rechte geloof heeft als voorwerp de Heer Jezus Christus, zijn gerechtigheid, zijn wil die alleen goed en heilig is. Maar zou je wel beter moeten worden en dat je geloof krijgt om te geloven dat je ook inderdaad beter wordt, doet de Heer het ook hoor. Doet de Heer het ook. Al zou je dan zeggen, ja ik zou wel graag naar huis willen, naar het eeuwig huis, maar dan word je weer beter. Zie je, maak er alsjeblieft geen prikboek van. Dat bedoel ik ermee. Oh, even kijken hoor. Even kijken. Ja, dat klopt niet, of dat klopt niet. Mensen houden toch voor ogen dat er bij ons nooit wat klopt. Maar bij de Heere klopt het allemaal. Wat een verwonderingen. Een aardse vader die kan ons ten onrechte nog iets afslaan. Dat hij het verkeerd begrijpt en dat hij zegt, er gebeurt niets. Maar hij slaat niet gauw iets af. Als het redelijk is, dan slaat een vader niet zo gauw iets af. De jongen zegt, vader, ik wil vanavond daar of daar heen en het is niet verkeerd. Dan zegt vader, is goed, jongen, ik had het leuker gevonden als je thuis bleef, maar is goed hoor, ga maar. Dat gun ik je wel. Slaat niet zo gauw iets af. Als een jongen zegt, vader, ik heb zo'n honger, geef me alsjeblieft een boterham. En als vader dan brood heeft, zeg nou jongen, kom op. Ik zal eens een goede dikke voor je snijden hoor. Daar zit gewoon een genoegen in, hè. Als er een vriend komt, hongerig en moe, nou dat komt mooi uit. We hebben vandaag net dit en dat. Je kunt mee eten. Schuif maar aan. Maar ja, het is toch wel zo erg in het oosten waar ze gastvrij, maar wat onze geaardheid betreft, onze diepste geaardheid, daar zijn we van die ontzaglijke egoïsten. Maar toch, door Gods genade is het allemaal getemperd. En sta je nog stom verbaasd wat de ene mens voor de andere over heeft. Maar nou, die hemelse vader, die gaat veel verder dan een aardse vader. Bij een aardse vader staat het kind soms te kijken naar het gezicht. Wat zou die doen? En het kan nog wezen dat hij een moeilijke vader hebt en die al bij voorbaat zegt, dat doe ik niet. En dan zegt die jongen, oh dat dacht ik wel. Zou wel weer niet goed wezen. Ja, dat kan goed. Maar nou de hemelse vader, moet je eens indenken. Veel minder afslaan wat we met een oprecht geloof van hem bidden. En wat dat zijn die begeerten, dat zullen we nog horen in het vervolg van het gebed. Dat is toch tot een verwondering. Dat de Heere nou altijd hoort en verhoort. Altijd, altijd. Dan worden toch veel gebeden niet verhoord. Nou ja, ach. Wat moet je daarvan zeggen? In de eerste plaats zou je kunnen vragen, is het in oprecht geloof? Maar ook al is de achtergrond het oprecht geloof, dan valt dat oprechte geloof, als de Heere het niet doet, toch naar de kant van de Heere en zegt, is goed Heere, als u het zo wil, dan is het goed. Want ik weet dat u me nooit ten onrechte iets af zou slaan. En daarom is het vast goed wat u doet. Denk aan Paulus. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Die man dacht aan wat hij allemaal beleefd had in zijn leven. Wat hij gezien had, uitzinnig. Hij wist niet of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet. Opgetrokken in de derde hemel. Onuitsprekelijke dingen gezien, welke de mens niet betamen uit te spreken. In het paradijs geweest. En een engel des Satans die in het vuisten sloeg. Nou, ik vat het meestal maar een beetje letterlijk op. Want je hebt zoveel vergeestelijkingen. En dat is natuurlijk, het heeft ook wel een geestelijke betekenis. Maar de een die zegt dit dan. Maar ik moet het ook met letter. Wat denk je als je nou net ergens in een hooggestemde situatie of gevoel bevindt. Hè, dat je zou gaan zingen uitzinnig van vreugde vanwege het paradijs waar je ingekeken hebt. En je wordt aan alle kanten op je hoofd gedreund dat je oost van je west niet kan vinden. Dat je gewoon, nou ja, zegt, hé, ik kan gewoon niet meer denken. Ik kan gewoon niet meer denken. Ik ben murf. Zo'n klap op je hoofd. Nou ja, wat denk je dan? Dat is erg. Dat is erg. In veel mindere mate. Maar het is heel iets anders hoor. Maar kan je dat nu ook nog hebben soms? Hè? Dat je zo ontzettend verblijd bent. Dat je zou zeggen, laten we vanmorgen maar zingen. Laten we maar beginnen bij het begin. Want elk heft met mij de lof des Heeren aan. En als je op je plekje staat of zit. Net als hij zegt, hè? Waar is het nou allemaal toch? Waar is het nou allemaal? Ik kan er gewoon niet meer inkomen, niet meer bijkomen. Het lijkt wel of dat mijn hoofd een vergiet is. Ja. Nou, Paulus had het in een heel ernstige mate. En het was zo erg dat hij 3 maal de Heere erover aanriep. En je kunt niet zeggen dat de apostel dat in ongeloof riep. Dat kun je niet zeggen. Maar hij vroeg aan de Heer of dat hij ervan verlost mocht worden. In het geloof vroeg hij dat. Want hij wist in het geloof dat God alle macht had, ook over die satanische engelen. Daar geloofde hij vast. Hoe zullen ze hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En toch, zegt de Heer, nadat Paulus 3 maal gezegd had, mijn genade is genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is toch verhoord. Want de apostel Paulus, die kan misschien wel eens bang geweest zijn, dat hij dacht, straks slaat die lelijke hel om me dood. Straks dan verplettert hij me. Maar de Heer heeft gezegd, nee, zal niet gebeuren. Altijd zal ik met je genade bij je zijn. Dus dan is het toch nog weer verhoord. Want weer werd in oprechtheid gelovig. Werd de Heer aangeroepen. Dus mensen, als je nou wat nodig hebt, nou ja, dat mag wel, maar ik bedoel, je moet er geen, je moet niet denken dat het een soort Sinterklaasfeestje is, weet je wel. En dan heb je van die lange verlanglijsten of zo, met dit en met dat en met zus en met zo. Ach, we zullen nog horen, toekomend, het gaat over de nooddruft van lichaam en van ziel. Dus ik kan me indenken dat als je zegt, ik wil graag dubbele ramen hebben enzovoort, want het kost zoveel kolen of zoveel gas, dat je dat best wel echt wil. Maar om daar nou een punt van te gaan maken. Nee, ja, dat moet je niet doen. Dan moet je aanvoelen dat je zegt, kijk eens, als je wat nodig hebt, je hebt geen kolen voor de kachel, of je hebt je speld vergeten, of je bent wat kwijt. Ik zeg zelfs, je kaartje van de trein, heb ik u wel eens gezegd, want ik heb wel eens ondervonden hoe ellendig dat het is. Als je in alle zakken zit te voelen, je bent het kwijt. En die man die zegt, nou ik ga nog even door, ik kom zo terug, en dat je intussen stilletjes zegt, ach heren, Ik ben zo suffert, waar heb ik het toch gelaten? Of ben ik het nou verloren? Dat mag allemaal wel. Dat doet een kind ook. Vader, hebt u dat of dat gezien? Kan nergens meer vinden. Maar kijk eens, dat is heel iets anders. Dat is heel iets anders dan dat we uit de volheid van al zijn weldadigheden, waarin we dagelijks in verkeren, als een soort gierigaard zeggen, dan zou ik me willen dat of dat ook nog wel. Je mag het proberen, maar dan moet je ervoor sparen. Tuurlijk, moet je er gewoon voor sparen. Als je het geld bij elkaar hebt, dan koop je het. En dan doe je dubbele ramen of je doet een ander vloerkleed. Maar ja, dan moet je niet op als toetssteen dit gaan gebruiken. Dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij met een recht geloof bidden. Want dan zijn wij op dat ogenblik niet in het rechte geloof. Als we net doen alsof dat zo'n punt is en dan moet de Heer ons dat ook nog geven. Dan nee. Nee, dat is onze eigen willigheid. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef hier en smijt weg. En dat is allemaal van ons. Nee, maar al hetgeen dat wij met een recht geloof bidden. Moet dan eens iets van dat rechte geloof, dat gebed noemen. Nou, bijvoorbeeld dit. Ik begin met een heel iets groots. Neem mijn zonden uit meedogen gunstig weg. Gedenk ze niet. Hoort de Heere dat? Jazeker. Verhoort hij dat ook? Jazeker. Wat zegt u? Hoort de Heere dat? Geeft de Heere dat? Jazeker. Want je gaat niet naar de paus om vergeving te vragen. Of naar de duivel of naar een godzalige man of vrouw. Om een stempeltje. Maar als je gelooft dat God waarachtig is. En dat het bloed van Jezus Christus, God Zoon, reinigt van alle zonden. Dan gebeurt het. Ja, maar toch niet op ons commando. Wij hebben niks meer te commanderen. Die in een oprecht geloof bidt, die commandeert niet. Dat zegt, zo doe hij ook aan mij. Dus jongens, als je zo in de kerk mag zitten of meisjes, en je bent zo in je hart dat je zegt, jongen, dan ben je toch gelukkig als je die God mag kennen en dat als ware God de Heere voor je staat. In zijn woord, in zijn lieve zoon, de Heere Jezus Christus. Hij zou opeens van binnen zijn. Ach Heere, God mijner vaderen. God Abraham, Isaac en Jacob. Denk ook eens aan mij. Want ik ben zwart. Ik ben ook vol met zonde. Denk alsjeblieft ook eens aan mij. Dat is oprecht geloof. Ja, de Heere doet het zeker. Hij zal niet loslaten, maar hij zal doorgaan. Om u meer en meer te bevestigen in de enige gerechtigheid die redt van de dood. Wat wil hij nog meer? Wil je zijn dood verkondigen? Wil je zijn naam beleiden? Ben je zo stom, zo blind, dat je mond maar gesloten is? En word je aangevocht aan alle kanten en zeggen, man, schijt toch uit, ben jij een christen? Ben jij dit of ben jij dat? Ben jij een vader, ben jij een moeder? Ben jij een goede man voor je vrouw en omgekeerd? Dan zou je wel eens wat. Hoor nou, als je nou oprecht gelooft, weet je hoe het dan gaat. Heere, ik ben toch zo'n verschrikkelijk monster. Ik geloof dat bij mij zo is dat heel de wereld kan stikken. En iedereen, als ik maar geen pijn in mijn buik heb. Zo'n ellendeling ben ik. En u hebt toch gezegd, Heere Jezus Christus, heb toch kander hartelijk lief. Ik heb het niet.
Of
laat ook van die milde zegen druppelen vallen ook op mij. Ja, die oude opa die ging met de dochtertje, met de kleindochtertje in huis en toen stond bleef dus helft te blazen. En die bliezen dat en ze zongen erbij. Heere, ik hoor van rijke zegen. Ook was een godvrezende vrouw. Die hield niet van plegen des heils in die zin. Maar ze neuriede zachtjes een beetje mee. En de kleindochter zegt, opa, dat is een versie van plegen des heils. Ze zegt, ja, dat weet ik wel, kind. Maar de Heere heeft op je oude opa ook een druppeltje laten vallen. Van die milde zegen. Die heeft er ook wat van gekregen. Kijk, dan hoef je geen ketterjager te zijn. Dan hoef je niet te zeggen, nee, stromen, milde regen. Ach, drup gij hemelen van boven. Het is waar, stromen van zegen. Maar dat druppeltje is ook een stroom. Dat maakt ons hart vervrolijkt in hem. Dat doet ons in hem verblijd zijn en van vreugde opspringen op mijn negenoot. Zo. De Heere geeft het kinderen. De kleine kinderen, die hebben vaak het meeste geloof. Het is jammer hoe verstandiger dat ze worden, hoe minder gaan ze geloven. Maar zolang ze nog 1, 2, 3, 4, 5 jaar zijn, dan zeg ik bij ouder ondeugd, ja, dan is dat het aantrekkelijke in een kind. Dat geloof het vast. Dat geloof het. Dat de Heere alle macht heeft. Dat hij het kan. Dat hij zeker een nieuw hart geeft als je erom vraagt. En ik weet wel, dan kun je natuurlijk daar ook wel wat tegen inbrengen. Dat weet ik altijd wel. Maar ik hoor het met vermaak altijd aan. Ik denk, kijk. Die kleine kinderen, het is jammer dat het zo niet blijft, hè. En als ze 20 jaar zijn en ze zijn ondeugend, dan denken ze bij dreigen, het kan nou nooit meer. Maar als ze 5 jaar zijn, dan denken ze, maar vader heeft toch verteld van vergeving, hè? Eer kan vergeven. Vergeven kan hij. Oh ja, wat is dat grote. Als je ziet als kinderen nou op die leeftijd sterven, dat is heel erg voor vader en moeder. Maar als je het oog mag krijgen op de andere kant, dat je leven lang de Heere verdriet doet met je verdoemelijk ongeloof, met je twijfel, met je verdachtmaking van zijn vaderlijke goedheid om Jezus wil. Dan zeg ik, jongens, voordat de hitte des daags en de koude des nachts kwam, heeft de Heere gezegd, je bent ver genoeg hoor. Ver genoeg, kom bij mij. Laat de kinderkunst tot mij komen. Dus kindertjes, de kleinste kindertjes die ook nog in de kerk al komen, hele kleine kinderen, die moeten ook hier aan denken en zich door niemand wijs laten maken van, oh dat zegt en dat geeft allemaal niks dat je aan de Heere bidt. Nee. En dan zeggen die mensen, want je bent toch maar een onbekeerd kind en een mens. Oh ja. Brandhout je voor de hel. Oh nee, kinderen, daar moet je niet naar luisteren. Nee. Je moet dit bedenken uit het woord van God. De Heer Jezus heeft het geleerd aan zijn discipelen. Dat waren ook domme mensen. En hij heeft het aan de kindertjes ook voorgehouden met zijn daden toen hij ze in zijn armen nam. Bid maar rustig door. Ja, maar zou ze dat menen? Doet niet ter zake. Doet dat niet ter zake, nee. Wij hebben nog nooit wat gemeend. We zijn gemeen. Tegen de kinderen en tegen de groten. Maar de Heere meent het. En omdat de Heere waarachtig is en omdat in hem geen leugen gevonden is. Daarom mag de kerk altijd zeggen, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Hoef je geen dogmatiek bij te slepen. Ik weet wel, dat doet de Heer. Maar dan moet je dat ook geloven, ook dat is wat de Heer dat ook werkelijk waarachtig doet. Dan komt er plaats voor het voortloof God. In zijn gemeente, allemaal. De Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Dat is de verwondering van die man dat ik u aanhaalde, die een verpletterende boodschap moest horen. Vader weet het ook, zei hij. Toen ze het uiteindelijk zeiden, vader weet het ook. Hij weet ervan. Geliefde, laten we daarmee naar huis gaan. We zijn nog niet aan de laatste vraag toegekomen, maar dat geeft niet. Dat dit in onze harten gegrift mogen zijn en leven, of we waken of slapen, daar is een trouwe, eeuwige ontfermer in de hemel. Hij is dat alleen om Christus wil, die met de bittere dood der afsnijding in zijn kindschap de weg gebaand heeft, opdat wij die geen kinderen waren, kinderen genoemd zouden worden. En die hoge God en Vader, die gaat door. En die heeft gezegd, het is te gering dat ge mij een knecht zoudt zijn om de vervallen stammen Israëls op te richten. Maar ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen en tot een getuige der volkeren. En dat maakt hij waar, gisteren en vandaag en ook morgen. En ook als u deze week als een vagebond aan de kant van de straat zou liggen, dood of worstelend met de dood, en de vraag zou op u afkomen, gij, wat gij, duivelskind, duivelsmeisje, daar staat de Satan. Wat dan? Heere, u hebt het gezegd. Denk aan mij toch, in genade. Ja, als je dan dood bent, dan ben je thuis. Amen.